Ja, dat moet draaien. Dat is goed. Dat is voor mij een uitdaging. Ik ben niet zo goed in stilstaan achter zo'n ding. In Gent heb ik altijd gewoon zo'n draadloze microfoon. En dan kan ik alle kanten op. Maar ik zal me vandaag netjes gedragen. Goedemorgen. Wat fijn om hier te zijn. Zoals u hoort heb ik een Nederlands accent. En dat klopt. Ik ben 35 jaar lang opgegroeid in Nederland. En sinds 5 jaar... ben ik volledig, voltijds werkzaam voor de Evangelische Kerk in Gent, de Burg, het Hartjescentrum. We wonen daar ook sinds 2 jaar. Ik vind het fantastisch om midden in een stad te kunnen wonen. Misschien kunt u zich als u hier woont niet zoveel bij voorstellen om in een stad te moeten wonen, maar wij genieten er erg van. Ik ben getrouwd met Eva, zij weet het ook. We hebben 4 kindjes in de leeftijd van bijna 5 tot bijna 13. Dus... druk leven. We genieten ervan om zo in de bediening te mogen staan. Ik wil met jullie vanmorgen, en als je een Bijbel mee hebt, mag je dat opzoeken, nadenken of spreken over de roeping van Mozes. En dat staat in Exodus hoofdstuk 3. Als je de preek een titel zou willen geven, dan zou je hem eigenlijk bijzonder in het gewone mogen noemen. Ofwel, de centrale gedachte is, denk niet dat jij ongeschikt bent om gebruikt te worden door God. Laat ik nog kort een gebed uitspreken. Vader, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Heer, raak onze harten aan als we uw woord lezen, als we daarover spreken en over nadenken. Heer, onderwijs ons, vermaan ons, bemoedig waar dat nodig is. In Jezus' machtige naam. Amen. Laten we eerst eens een stukje lezen. Ik lees dat uit de MBV 21. Je moet een beetje met je tijd meegaan, nietwaar. Hoofdstuk 3, vers 1. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke schijnsel eens van dichterbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik, Mozes, Mozes. Ja, ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichter mij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waar je op staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. En daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van Canaanieten, Hethieten, Amorieten, Perizieten, Chivieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn en dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Tot zover. Ik denk dat de meesten dit stuk wel kennen, maar moest je een klein beetje kwijt zijn waar dit nou ook weer stond, dan staat dit in de lijn van Exodus, net na Genesis, als de kinderen van Jacob naar Egypte zijn gegaan vanwege de hongersnood. En Jozef daar onderkoning is, dan gaat alles goed en dat is een kleine nomadenstam eigenlijk, wat daar in een prachtig land deelneemt. Maar die kleine nomadenstam die groeit en die groeit en die groeit. En uiteindelijk zegt de koning, farao, die zegt, hey, dit wordt een bedreiging. Hier moeten we wat aan doen. En die zorgt dat volk slaven wordt. En die slaven, die moesten, dat was eigenlijk helemaal niet gek in die tijd. Dat deed je wel vaker met een bedreiging, een bedreigd volk. Dan maak je daar gewoon slaven van. Dan moesten ze hard werken, konden ze niet veel meer doen. En ze moesten daar hard werken om de steden te bouwen. En uiteindelijk wordt het alleen maar erger, want het volk dat groeit en dat blijft maar groeien. En de farao weet zich geen raad, tot hij uiteindelijk zelfs de dramatische maatregel neemt dat alle jongetjes die geboren worden, dat mochten de soldaten gewoon de huizen ingaan, de jongetjes pakken, kijken of het een jongen of een meisje was. Als het een jongetje was, moesten ze het in de Nijl smijten om het te laten verdrinken. En te midden van die omstandigheden wordt Mozes geboren. En Mozes, zijn moeder, zag dat het een bijzonder kind is. Ik heb mij altijd afgevraagd, en de Bijbel spreekt daar niet over, wat zou ze gezien hebben? Als je een aantal kinderen hebt gehad, dan weet je, ja, elk kind is bijzonder. En het ene kind heeft weer een ander verhaal bij de geboorte dan het andere. Maar wat zou die moeder van Mozes nou gezien hebben, dat ze dacht, hier moet ik voorkomen, dit leven moet blijven bestaan. Want met risico voor haar eigen leven neemt ze dat kind en verstopt ze het. En als het echt niet langer gaat, dan doet ze hem in dat mandje, we kennen het verhaal, doet ze in dat mandje in de rivier de Nijl en wordt hij daar gevonden door de prinses. En hij wordt uiteindelijk opgevoed als prins. Als hij groot genoeg is om bij zijn moeder weg te gaan, wordt hij opgevoed als prins aan het hof van de farao. Maar net zo goed als het gaat, is Mozes ook iemand met misschien een beetje een kort lontje. Ik weet het niet. Maar uiteindelijk slaat hij, om een volksgenoot te beschermen, slaat hij een soldaat dood. En als dat uitkomt, moet hij vluchten. En dat is waar we eigenlijk zijn gebleven. Mozes is gevlucht. We zijn 40 jaar verder. En Mozes doet daar in de woestijn heel simpel werk. Gewoon simpel werk. Voor zijn schoonvader. Hij is niet eens zijn eigen baas. Hij heeft niet eens zijn eigen schapen. Het zijn de schapen van zijn schoonvader. En de schapen van zijn schoonvader, die houdt hij. En het is gewoon simpel, stoffig, stinkend schapenwerk. Dat is wat Mozes doet. 40 jaar lang. En de jongen die van zijn moeder ongetwijfeld heeft gehoren gekregen dat hij een bijzondere jongen was. Dat hij tot grote dingen in staat ging zijn. Dat hij niet voor niets gered was als enige van een hele generatie. Dat hij bijzondere dingen ging doen. Die jongen is ver weg van zijn volk. Ver weg van zijn bestemming. Hij is gedesillusioneerd. Daar is hij. Jaren terug probeerde hij zelf de revolutie te ontketenen. Want dat is eigenlijk wat hij doet, hè, als hij die soldaat doodslaat. Hij probeert in eigen kracht een opstand te bewerken. Hij denkt, als ik daar die ene doodsla, dan gaan ze misschien mij wel volgen. En dan komen we in opstand en dan zullen we wel vrij worden. Maar het leven wordt heel anders. In de tijd van Mozes waren schaapherders niet gewaardeerd. Schaapherders waren misschien wel de minst gewaardeerde mensen in de hele omgeving. En je kunt eigenlijk zeggen, Mozes gaat van prins naar herder. Dezelfde beweging kun je maken, hij gaat van Egyptenaar naar Israëliet. En als je dit stukje leest, en ik weet niet, misschien stelt u zich dat soort vragen niet als je dat stukje leest, maar ik stel ze wel. En ik ga ze stellen zonder daar direct een antwoord op te geven. Dat is altijd gevaarlijk. Maar als je dit stukje leest, dan kun je de vraag hebben, waarom verhoort God nu? Als God kan ingrijpen, als God bij machten is om in te grijpen, waarom wacht hij dan zo lang? Waarom doet hij dat nu pas? Dan kan hij dan toch ook eerder? Hij kan toch ook eerder ingrijpen? Moet dat volk dan zo lang lijden? En de tweede vraag is, waarom Mozes? Zie je het voor je, 80-jarige, die eens eventjes zijn volk moet gaan bevrijden. Die man is in de herfst, zo niet de winter van zijn carrière. En hij is mislukt als revolutionair. Moeten we die man nou echt een bediening geven, aanstellen ergens om zo'n volk te bevrijden? Is dat nou echt de bedoeling, Heer? Die vraag hebben wij vaak ook. Hè. Als we dingen niet zien gebeuren, waarom wacht u, Heer? En waarom moeten we die persoon nou aanstellen? Maar God roept Mozes. En wat ik echt bijzonder vind en wat een bijzonder iets is om te ontdekken in het stukje tekst is, Mozes was in de familie, hij was getrouwd, hè? Dus zijn schoonvader Jethro was Midjanitische priester. Geen idee of dat dan een priester is van dezelfde God, of dat het een andere God was. Dat laat de hele Bijbel eigenlijk in het midden. Dat is ook eigenlijk helemaal niet belangrijk. Maar God was perfect in staat geweest om in die tijd, daar thuis, in die offercultus, bij de priester, wat zijn schoonvader allemaal deed, zichzelf te openbaren. Had God prima kunnen doen. Gewoon lekker thuis. En daar thuis, in die omgeving, had hij gewoon een ontmoeting met God kunnen hebben. En had God ook kunnen zeggen van Mozes, ik wil jou sturen. Maar dat doet God niet. God gaat niet naar waar Mozes is. God brengt Mozes naar waar God is. Dat is een andere beweging. God, Mozes, die gaat verder dan anders. Hij gaat een andere route en hij brengt hem op een plek waar God is, bij de berg Horeb. Mozes had vast al meer brandjes gezien in de woestijn, dat is helemaal niet bijzonder. In dat droge, warme klimaat, als er een keer een bliksem inslaat of een keer net een struik te droog is, dan wil dat wel een keer verbranden. En in dat simpele, in dat gewone, dringt het pas langzaam door dat dit iets bijzonders is. Want die struik verbrandt niet. En God gebruikt nou net dat simpele, gewone om de aandacht te trekken. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. Als je niet oplet en je raast door in het leven, dan mis je alle dingen die God wil laten zien aan jou. Dan mis je alle onderdelen. Ik ken jullie niet, dus ik kan het heel veilig en vrij zeggen. Maar ik durf te beweren dat als we hier van elkaar eens zouden horen hoe jij of u tot geloof bent gekomen, dan zijn dat heel vaak helemaal geen spectaculaire verhalen. Dan zijn het heel vaak geen verhalen van zelfs niet eens dit soort verhalen, van brandende braamstruiken. Geen wonderverhalen. Het zijn heel vaak simpele momenten waarop iemand die niet gelooft zegt van ja, weet je, je kan het erin zien, maar ik zie het gewoon als een toevalligheid dat gebeurt. Weet je, God, ja, jij zegt dat het God is, ik zeg het is toeval. Heel vaak zijn dat onze verhalen, waarin wij zeggen, ik heb daar God gezien, en iemand die niet in God gelooft zegt van ja, koekoek. Zo is het toch? Het is heel simpel. Maar dat is precies hoe God werkt. Als we niet opletten, dan lopen we zomaar voorbij aan datgene wat God wil doen. Maar God is een God die juist in het gewone onze aandacht wil trekken. Hij waarschuwt, kom niet dichterbij, Mozes. Trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Dat alledaagse, dat stinkende en stoffige schapenwerk is niet heilig genoeg. Het kan niet blijven staan in Gods heiligheid. Die sandalen die hij uit moet trekken, dat is eigenlijk een onderdeel van zijn identiteit. Dat is een onderdeel van hem als herder. En hij moet een stuk van zijn identiteit afleggen. Hij moet zijn sandalen uitdoen. Dat was in die tijd een gewoonte, een culturele gewoonte om uit respect je schoenen uit te doen, je sandalen uit te doen. Net als wat wij, als hier de burgemeester binnenkomt, dat we dan gaan staan. Of als wij inderdaad de koning der koningen verwelkomen, dat we gaan staan tijdens onze lofprijs. Dat is een teken van respect. Voordat jullie denken van moeten we nou onze schoenen uit gaan doen? Nee, want nergens anders in de Bijbel wordt die opdracht genoemd. Staat dat als een opdracht? Wordt er een verbinding gemaakt? Nergens in de Bijbel wordt er een verbinding gemaakt tussen Gods heiligheid en je schoenen uitdoen. Wat je wel kunt afvragen is als Mozes in Gods nabijheid zijn sandalen uit moest doen. Die onderdeel waren van wie hij is als herder. Hij moest iets van zichzelf achterlaten om bij God te kunnen komen. Dan kun je dezelfde vraag naar jezelf toestellen. Jouw alledaagse werk, of het nou op kantoor is, of dat je in de fabriek staat, of dat je voor de klas staat, of dat je thuis werkt, dat je opvoedwerk hebt, wat dan ook. Jouw alledaagse werk is niet goed genoeg, niet heilig genoeg om in Gods aanwezigheid te komen. Je moet daar iets van achterlaten. En sommige mensen die vinden zichzelf behoorlijk heilig. Nou worden we in de Bijbel allemaal heiligen genoemd, dus dat mag als christenen, hè, we worden heiligen genoemd, maar dat is niet helemaal hetzelfde als wat hier bedoeld wordt. Want sommige mensen, en zeker als je met mensen spreekt die wel met God zijn opgevoed, in de katholieke kerk bijvoorbeeld, maar daar eigenlijk niks meer mee doen, je hoort dan vaak mensen zeggen, ja, ik denk dat ik daar wel mee kom. Ik denk dat ik wel in de hemel kom. Ik doe geen mens kwaad. Ik doe geen vlieg. Ja, oké, een vlieg als die lastig is wel. Maar ik doe geen mens kwaad. Hè? Ik, zo slecht ben ik niet. Als ik straks aan de hemelpoort sta, dan zal Petrus me echt wel binnenlaten. Hoe vaak ik dat argument wel niet gehoord heb, is ongelooflijk. Wij vinden onszelf zo slecht allemaal toch niet. Of de andere beweging, dat kan ook. Als God goed is. Als God liefde is. Dan geloof ik echt niet dat die mensen naar de hel gaat sturen. Dat kan toch niet? Een God die goed is en een God die vol liefde is, die gaat niemand weg. We worden allemaal welkom geheten. Het leven is een leerschool. We moeten ons ontwikkelen, we moeten groeien. En straks, ja, weet je, dan is het einde. En dan zijn we allemaal welkom. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. Beide gevallen niet. Beide gevallen is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat je iemand nodig hebt om in Gods aanwezigheid te komen. En we hebben daar vanmorgen met een avondmaal bij stilgestaan. Het is eigenlijk dat onze heiliging is Jezus. Onze heiliging is Jezus. En ik vind het zo mooi als je dan over voeten nadenkt in de Bijbel. Dan is het ook Jezus die de voeten wast van zijn discipelen. En die dan zegt, hè, als ik je niet mag reinigen, heb je geen deel aan mij. Als ik je niet geheiligd word door mij, als je niet door mij heen gaat, kun je niet bij de Vader komen. En dan is Petrus, die slaat dan weer lekker door. Die zegt, ja oké, dan niet alleen maar voeten, maar dan maar helemaal. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Maar Jezus zegt hier eigenlijk gewoon, kom en heilig jezelf om bij mij te komen. En doe dat door mij heen. Een van de vragen van morgen is, wat moet jij eigenlijk nog uittrekken? Ja, niet letterlijk, maar wat moet jij achterlaten om bij God te komen? Wat moet jij uittrekken en welke schoenen heb jij aan? Waar sta jij in? En wat is dan dat deel waarvan jij zegt, van zo slecht ben ik niet? Of misschien, God is zo streng niet? Of misschien is er iets van jouw identiteit wat je eigenlijk bij God, wat je achter moet laten voordat je bij God kunt komen? En je mag weten, Jezus is je heiliging. God roept Mozes. En hij doet dat op een bijzondere manier. Hij zegt, ik ben de God van je vader. Hij begint daarmee. Hè? Hij begint niet met, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij zegt, ik ben de God van je vader. En dan kun je je voorstellen, Mozes, als je het over verbroken familierelaties hebt, dan is Mozes een voorbeeld. 40 jaar lang heeft hij zijn familie niet gezien. Dat is lang. Mozes is ver weg bij zijn familie. Hij is ver weg vandaan bij zijn roeping en bij zijn bestemming. En God die komt naar hem toe en die zegt, ik ben de God van je vader. Ik ben de God van jouw familie. Ik ben de God die hoort bij jouw familie. Ik vind het zo verbazingwekkend hoe God dat doet. Dat als eerste zegt. Het toont ook Gods hart. God wil relaties herstellen. En dat is alleen maar mogelijk doordat onze relatie met God hersteld is, dat wij daardoor ook de relaties horizontaal kunnen herstellen met onze naasten, met onze familie. Dan pas kun je komen op een plek waar je volledig tot je recht komt, zoals Mozes. En ik weet wel, echt niet alle familierelaties zijn te herstellen. Echt niet alle relaties die in het verleden verbroken zijn, zijn herstelbaar. Maar de vraag is, geloven we het nog? Geloven we nog dat God in staat is de relatie die verbroken is te herstellen? Geloven we dat nog? Is dat iets waarvan we zeggen, dat gaat niet meer gebeuren? Geloven we dat het verzoeningswerk van Jezus sterk genoeg is en groot genoeg is? We hebben het daarover nagedacht vanmorgen. Geloven we dat het sterk genoeg is om die relatie die verbroken is ook te herstellen? Maar sommige relaties blijven verbroken omwille van het evangelie. Jezus zegt dat zelf in Markus 10. Hij zegt, ik verzeker je, iedereen die broers of zussen, moeder of vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen. In deze tijd broers en zussen, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging. En in de tijd die komt, het eeuwig leven. Eigenlijk zegt Jezus, kijk maar om je heen. Kijk maar om je heen. Dit zijn je broers en zussen. Dit is je familie. Als God Mozes roept en zegt, ik heb gezien hoe ellendig het volk is, zegt hij ook iets zo prachtigs. Ik heb gezien de ellende van het volk. Ik heb de jammerklacht gehoord en ik weet hoe ze lijden. En eigenlijk zegt God dat vanmorgen ook gewoon tegen ons. Ik heb gezien van jouw moeite, van jouw onderdrukking. Ik heb jouw jammerklacht gehoord, ik weet hoe je daarmee geworsteld hebt. Ik ken je lijden. Ik weet waar je mee worstelt. Ik weet hoe de relaties onder druk staan in deze tijd. Ik weet hoe moeilijk het soms is om vrede te bewaren. Ik weet hoe ingewikkeld het is. Ik weet jouw situatie. Ik niet, maar God wel. Ik heb gehoord hoe je het hebt uitgeroepen in stilte en luid naar mij. Ik weet van je leed. Ik ken je leed. En dan zegt God ook nog, ik ga er wat aan doen. Nou, dat is altijd mooi, hè? Als God zegt, ik ga daar wat aan doen. Maar daar staat een komma. Ik ga er wat aan doen, ik stuur jou. Oh, wacht even, God. Dat hadden we niet afgesproken. U ging er wat aan doen, maar niet ik, toch? Ik ga wat aan doen, ik stuur jou. Maar niet zoals in hoofdstuk 2. Die opstand proberen te creëren in eigen kracht. Maar nu in Gods kracht. En de rest van hoofdstuk 3 en 4, als u vanmiddag tijd heeft, mag u dat rustig doorlezen. Dat staat vol met bezwaren van Mozes. Mozes heeft één en al bezwaar. Hij begon al met, maar wie ben ik? Daar begint hij mee. Ik ben toch niet geschikt? Wie ben ik dan? En dan gaat hij verder. Stel dat ik ga. Dat is altijd zo mooi, hè? Mensen die beginnen met, stel dat ik het doe. Wat dan? Nou, Mozes is het net zo. Stel dat ik ga. Wie bent u dan eigenlijk? Kun je je voorstellen dat je een gesprek hebt gewoon zo, van face to face ongeveer, met de levende, machtige God, en dat je dan die vraag durft te stellen, wie bent u eigenlijk? Ik vind hem gewaagd. Stel dat ik ga, wie bent u dan? En het tweede is, ze zullen niet geloven dat u mij hebt gestuurd. Die eerste twee zijn eigenlijk al ook onze bezwaren. Stel dat ik ga doen wat u van mij vraagt. Maar ik ken u eigenlijk helemaal niet goed. Ja, misschien ben ik wel 30 jaar christen, maar ik weet nog zo weinig van u. Ik heb nog zo'n slecht beeld van wie u bent. Ik moet nog meer leren. Ik moet nog meer studeren in die Bijbel. En als ik dan de anderen ga vertellen over wie u bent, als ik dan ga doen wat Jezus als opdracht geeft in Matteüs 28, ga dan onderwijs alle volken, als ik dat dan ga doen, ze zullen niet geloven dat u mij gestuurd hebt, want 80% van de mensen of 90% van de mensen gelooft niet eens dat u bestaat. Ze zullen zeggen, je hebt het in de kop gekregen. Hij bestaat helemaal niet. God kan jij helemaal niet tot jou spreken, want hij bestaat niet. Ze zullen niet geloven dat u mij stuurt. En een ander argument is wat hij dan zegt, ik ben helemaal niet geschikt. U vraagt het wel van mij, maar ik kan dat toch helemaal niet. Dat is toch helemaal mijn gavenpakket niet. Dat is toch helemaal niet wie u bedoeld heeft om te zijn voor mij. En als laatste, stuur maar iemand anders. Ja heer, iedereen is goed om het te doen, maar ik niet. Heer, alsjeblieft, stuur maar iemand anders. Iedereen is goed. Wie het ook is, doe maar. Maar ik niet. Laat alsjeblieft mij hier buiten. U ging wat doen, toch? Maar doe het dan maar zonder mij. Dat is ook precies Mozes' reactie. En weet je wat? Als je in deze situatie zit, als je je ongeschikt voelt, ben je in een fantastisch gezelschap. Er zijn legio voorbeelden in de Bijbel die zeggen, ik ben niet geschikt. Mozes, David zegt hetzelfde. Ik ben niet geschikt. Gideon. Vul maar in. Er zijn heel veel mensen in de Bijbel die zeggen, ik ben hier niet geschikt voor heer, zoek maar een ander. En ze doen het uiteindelijk toch. En ze worden opgeschreven in het boek. En wij hebben het er nog steeds over. Weet u wat Gods antwoord is? Ik zal met je zijn. Dat is Gods antwoord. Gods macht, Gods kracht stelt je in staat om de opdracht uit te voeren. Dat zegt Jezus ook in Matteüs 28. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen, verkondig het evangelie, leer en te onderwijzen alles wat ik hen geboden heb. En zie, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Jezus zegt hetzelfde. Ik ben met je. Hoeveel hebben we nog nodig? Hoeveel hebben we nog nodig? Ik ga een heel klein zijpaadje maken. Wat op zich een preek op zich zou kunnen zijn. God stelt hier één vraag in dit stuk. Ik heb het niet gelezen, maar ik neem aan dat jullie ongeveer het verhaal wel kennen. Eén vraag stelt God. Als Mozes al die bezwaren heeft, dan zegt hij, wat heb jij in je hand? Wat heb jij daar in je hand? Alsof God dat niet weet, wat je in je hand hebt. Of wat Mozes in zijn hand heeft. Hij heeft zijn staf in zijn hand, zijn herderstaf. Hij heeft een herderstaf in zijn hand. En de herderstaf is gewoon zijn gereedschap. Hij wandelde ermee. Hij haalde af en toe een schaap weer terug bij de kudde. Gooide een kluitje naar een schaap wat te ver afdwaalde. Het was gewoon zijn gereedschap. Het was helemaal niet bijzonder. Het was gewoon iets wat hij dagelijks gebruikte. En eigenlijk is die vraag ook op jou zelf van toepassing. Wat heb je in je hand? Wat heb je aan gereedschap? Wat gebruik je op dit moment in je leven? Dat wil ik gebruiken. Dat wil God gebruiken. Als laatste stukje zegt God, als wat we gelezen hebben dan vanmorgen. God zegt, als Mozes vraagt, maar wie ben ik dan? Dan zegt God, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Dit zal het teken zijn. Dat is toch helemaal geen teken? Het is toch helemaal geen wonder wat daar gebeurt? Het is toch helemaal geen... Ik heb daarover nagedacht en nagedacht. Ik denk, wat gebeurt hier nou eigenlijk? God zegt, ik geef je een nieuw teken en dat is geen teken. Hè? Als je straks hier bent, dan zul je zien, oh ja, God was het. Weet je wat God zegt? God zegt eigenlijk, je moet me maar geloven. Je moet mij op mijn woord vertrouwen. Uiteindelijk, als je hier bent en het hele volk hier staat en mij gaat aanbidden, hier bij deze berg, dan zul je terugkijken en zeggen, het was inderdaad God. En dat gaat gebeuren als jij het gaat doen, want ik ben met je. Maar je moet mij op mijn woord vertrouwen. En die vraag, die beklemt ons wel eens een beetje. God alleen op zijn woord vertrouwen. Geloof je dat? Geloof je dat Jezus de enige weg tot God is? Geloof je dat je eeuwig leven hebt wanneer je in hem gelooft? Geloof je dat hij bij je is? Zoals hij in Matteüs 28 zegt, ik ben met je. Geloof je dat hij betrokken is in je leven? Dat hij weet waar je mee worstelt, waar je doorheen gaat. Dat hij weet waar je overweent. Dat hij weet waar je onder lijdt. Geloof je dat hij jou wil gebruiken? Ik weet niet hoe het met u is, maar heel vaak verlangen we toch stiekem wel naar een wonderteken. Verlangen we toch stiekem wel naar iets wat tastbaarder is dan alleen geloven op Gods woord. Geloven we toch wel dat als we voor iemand bidden dat we genezing zien en dat is fantastisch om naar te streven. Ik geloof dat het kan, maar vaak zien we het ook niet. Of geloven we dat verlangen we toch naar iets tastbaars. Zo'n braamstruik misschien niet, maar doe dan een schapenvelletje buiten wat nat is en de grond droog. Of zoek het maar even. We verlangen toch eigenlijk gewoon naar iets tastbaars van God. Maar God vraagt vooraleerst geloof. Hij zegt, geloof je mij? Geloof je mij op mijn woord? Wat een eigenlijk een vreemde afsluiting van God. Als je dat, geloof maar. Geloof maar dat ik het ben die je stuurt. Vertrouw op mij. En tegelijk is het een uitnodiging om dat ook in ons eigen leven te doen. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor wie u bent. Heer, en we erkennen dat we u helemaal niet zo goed kennen. Dat we nog veel meer te ontdekken hebben aan wie u bent. Ja, maar we zijn dankbaar dat we door uw Zoon Jezus mogen naderen. Dat we vrije toegang hebben tot u. Dank u wel, Heer, dat u dat mogelijk hebt gemaakt. Dank u wel, Heer, dat u begaan bent bij ons leven. Dat u bij ons bent. Dat u ons niet alleen hebt gelaten, Heer, maar dat u bij ons bent. Dat u met ons meegaat. Heer, en als we beseffen dat u ons wil gebruiken, dan is dat tegelijkertijd misschien ook een beetje spannend. Is het spannend omdat we niet weten wat dat precies gaat brengen. Heer, u vraagt ons u te geloven, op u te vertrouwen. Wilt u ons hart sterken met geloof? Wilt u ons sterken, zodat we u daadwerkelijk kunnen vertrouwen, want wij hebben zo snel twijfel in ons hart. Wilt u ons gebruiken, Heer, om uw koninkrijk te bouwen. In Jezus' machtige naam. Amen.